Onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen te werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen gaan zingen Psalm 30, waarvan de eerste 3 versen.
Thank you.
Gemeente, dat nu alles omdat Christus bereid was in de dood te gaan. Daarom kon de psalmdichter deze psalm zingen en wij deze met hem. Gij hebt het leven mij geschonken. Het eeuwige leven geeft hij. Betaald met zichzelf. Daar gaan we van lezen. Zometeen. Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. Daarom voorafgaand willen we belijdenis doen van ons geloof. Met de oude woorden van de 12 artikelen. En zingen in antwoord erop uit Psalm 51, de eerste vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing is Johannes 12, vers 20 tot en met 36. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem, zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon van de mens zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schade dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar omwille van u. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zei hij, aanduidend hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon van de mens moet verhoogd worden? Wie is deze zoon van de mens? Jezus dan zei tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande, verborg hij zich van hen. Tot zover de schriftlezing.
Mensen willen gaan zingen uit hun lijdenspsalm, en wel psalm 22, de verse 1... 15 en 16. gemeente, deze vijfde Lijdenszondag wil ik u bepalen bij een misschien wat minder bekend gedeelte uit het Johannesevangelie. Dat is een bijzonder wat we lezen in de versen 32 en 33. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Tot zover. Wij schrijven onder deze tekstwoorden getrokken tot de gekruisigde. De gekruisigde met een hoofdletter. Twee aandachtspunten. Allereerst, wie er worden getrokken. En in de tweede plaats, hoe zij worden getrokken. Dus getrokken tot de gekruisigde. Ik heb een wat lange inleiding nodig, gemeente, om uiteindelijk bij deze tekst te mogen uitkomen. Dat laat ik dan voorafgaan aan onze eerste gedachte. Want deze tekst staat, zoals alle teksten natuurlijk, in context. Maar in dit geval begint het waar we ook de schriftlezing zijn begonnen, bij vers 20. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida en Galilea was, en baden hem, zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Wat gebeurt er, gemeente? Ja, als daar de grote feesten waren in Jeruzalem, dan trok het Joodse volk op naar het gebod om daar het feest bij te wonen. Dan waren er wel zo'n miljoen mensen in de stad Jeruzalem. 7 dagen lang, niet dat ze er altijd alle 7 dagen waren. Maar er waren ook mensen die kwamen uit het buitenland. Mensen overal vandaan. Die geloofden dat de God van de Joden de ware God is. Dat Jehovah God is. Wij noemen die mensen ook wel Jodengenoten of proselieten. En daar had je ook weer allerlei verschillen in. Je had erbij die alleen zich voegden wat betreft het luisteren naar het Oude Testament. En die ook bepaalde geboden wilden naleven, ook bepaalde ceremonieën. Er waren erbij die een stap verder gingen, die lieten zich dopen, de proselieten doop. En je had er ook bij, die gingen nog verder. Die lieten zich, als ze man waren, zelfs besnijden. Dus daar was verschil in. Het is waarschijnlijk dat het hier gaat om mensen die dus uit het buitenland komen. Grieken worden ze genoemd. In de Bijbel worden de buitenlandse mensen Grieken genoemd. Die toch behoorlijk ver ingevoerd waren. In de Joodse godsdienst. En nu hebben ze gehoord van een zekere Jezus van Nazareth. Daar werd over gesproken in Jeruzalem. Gemeente, dat was een naam die vaak genoemd werd. Want wat hij deed, deed geen mens hem na. Daar hadden mensen ook zo hun mening over. Wie hij was en waarom hij hier was. U weet het wel, de een zei hij is Elia die teruggekomen is. Anderen zeiden nee, hij is een profeet. Jeremia misschien wel. Of een van de andere profeten. Weer anderen zeiden hij is een verleider. Hij is een bedrieger. Want dat zeggen de mensen van het Sanhedrin. Zo werd er over gesproken. Mogelijk hebben ze ook iets gehoord of gezien van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En nu zijn ze geïnteresseerd geraakt. Zij wilden Jezus wel zien. Er zijn mensen die zeggen, daar laat de Heer Jezus zich echt niet voor lenen. Voor nieuwsgierigheid. Ik zou dat niet zomaar na durven zeggen. Als ik gemeente terugga in de Bijbelse geschiedenis, dan kom ik ook een Zacchaeus tegen. Die wilde Jezus ook wel zien. En hij klom in de boom. Omdat hij klein was. En toen Jezus voorbij kwam, toen liep hij niet door. Maar hij stond stil en keek omhoog. En riep Zacchaeus tot zich. U moet dat maar niet te snel zeggen. Dat de Heere zulke mensen niet wil ontmoeten. Er zijn al veel mensen tot het geloof gekomen. Waarbij het begon met nieuwsgierigheid. Wat doen die mensen daar toch in de kerk? Wat doen die mensen toch die uit de Bijbel lezen? Die er meer van wilden weten. En dat het mocht leiden tot zelfonderzoek. En tot schriftonderzoek. En tot een zoeken en vinden van de zaligmaker. We lezen niet wat de Heer Jezus hier uiteindelijk doet. Of hij dat gesprek inderdaad aangaat met deze mensen. Die daarvoor twee discipelen, althans eerst één discipel, hadden aangesproken. Iemand die Grieks kon spreken. Filippus kwam uit het noorden. Die kon heel goed Grieks. En Filippus heeft dat besproken met Andreas. En zij hebben het vervolgens aan Jezus voorgelegd. En ja, dan is het antwoord niet ja of nee. Maar het is blijkbaar voor ons nu ook niet zo belangrijk. Wat veel belangrijker is dat de Heer Jezus hier nader onderwijs gaat geven. We lezen in de reactie van de Heer Jezus. Maar Jezus antwoordde in vers 23 zeggende. De uur is gekomen. Dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Dat is het antwoord van de Heer Jezus. De uur is gekomen dat hij heerlijkheid zal ontvangen. Heerlijkheid waarom hij had gevraagd in het hoge priesterlijke gebed. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had bij u. Eer dat ik naar deze aarde kwam. Hij zou toch verheerlijkt worden. Zo staat het ook in Jesaja 52. Dat hij zeer hoog zou worden. Zeer hoog. Maar, zo heeft Jesaja in dat laatste vers van Jesaja 52 weergegeven. Dat zal wel gaan. In een weg van diepe vernedering. In een weg van de kruisdood. Jesaja schrijft het. Velen hebben zich over hem ontzet. Velen zijn zelfs verschrikt geworden. Als ze de Heer Jezus zagen. Na zijn geeseling. En de doornenkroon die op zijn hoofd was gedrukt. En de bespottingen, de vuistslagen. En het kruis dat hij meetorste, denkt u maar aan de vrouwen van Jeruzalem die over hem weenden. Kijk, en dat is het Jezus nu om te doen. Daar wil hij nu de discipelen op wijzen. Dat in de eerste plaats de tijd is aangebroken. En dat ziet de Heer Jezus in die komst van de Grieken. In de komst van die heidenen. Want steeds had hij gezegd. Ik ben gekomen voor de schapen van Israël, voor de verdwaalde schapen, maar niet voor de heidenen. Heel af en toe, bij uitzondering, werd een heiden geholpen. Denk u maar aan die hoofdman en aan die Canaanese vrouw. Dat waren de uitzonderingen. Maar nu ziet de Heer Jezus, dit is de tijd van mijn vader. Dat de heidenen naar mij zullen gaan vragen. De Heer Jezus ziet eigenlijk hier al de komst van Pinksteren. Dat de deuren zullen opengaan naar de heidenvolken. En dat is voor hem tot een grote bemoediging, tot een vertroosting. Maar tegelijkertijd weet hij dat dan nu ook de tijd is aangebroken van dat bittere lijden. Hij geeft daarvan een voorbeeld. U vindt dat in vers 24. Hij zegt, het tarwegraan dat zaaigoed is, dat moet eerst in de aarde vallen en dat moet sterven om meer vrucht te kunnen voortbrengen, zodat dat ene tarwekorreltje wel 50 of 100-voudige vrucht kan voortbrengen. Zo moet Christus sterven om vrucht te kunnen voortbrengen, om vrede te kunnen schenken, om te kunnen betalen voor zijn volk. Hij zegt, dat is de weg. En dat geldt ook voor u, zegt hij, die mij wil volgen. En ieder die zijn leven lief heeft, vers 25, die zal het zelf verliezen. Maar juist als je je leven mag overgeven aan de Heer, dan zul je het behouden. Zo iemand mij dient, vers 26, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. De Heer Jezus zegt, ik moet in die weg gaan. Maar u, dienaren, maar hij zegt het ook tot al zijn kinderen, u moet mij volgen, want de dienaar volgt de meester. Hier op aarde, in de verdrukking, in de weg van lijden, van het kruis dragen, en straks in het thuiskomen, in het vaderhuis, waar de meester is, daar mag de dienaar ook komen. En als hij dat zegt, gemeente, dan wordt het stil. En dan zien de discipelen, dan zien ze dat de Heer Jezus geestelijk iets meemaakt waar zij niet in kunnen komen. U vindt dat in vers 27. Dan roept Christus het uit. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Zijn ziel is ontroerd. Dat wil zeggen, komt in beweging. Het verwart hem. Het drukt hem te neer. Het is overweldigend. Hij gevoelt het gewicht van de zaak. Het gewicht van zijn opdracht. Het gewicht, gemeente, van de zonde. De zonde der wereld. Ze worden hem toegerekend, hè? Al de zonde van zijn kerk, van de mensen die zalig worden, worden nu op Christus gelegd. Daar moet u eens over nadenken. Over mediteren. Doe dat eens in stilte. Overdenk dat nou eens. Heer Jezus, wat was dat nou, die last die u moest dragen? Dat was niet, gemeente, in de eerste plaats de lichamelijke pijn van de doornenkroon, van de geesteling, van de vuistslagen, van de kruispaal, de spijkers die zo zijn handen en voeten werden geslagen. Nee. Het was de last van Gods toorn. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De straf die wij hadden moeten dragen, zegt Jesaja, was op hem, opdat wij vrede zouden hebben. Dat betekent dan ook dat alle verschrikkingen van de dood in hem werden verenigd. Ik zal u een voorbeeld geven. Dan begrijpt iedereen, denk ik, het wat beter. U heeft misschien wel eens mensen een berg op zien gaan. Een wandeling in de zomer, misschien dat u het zelf ook wel doet. Dan heb je een rugtas bij je. En in het begin gaat dat nog wel. Maar als je urenlang aan het klimmen bent, aan het stijgen bent, dan voel je die rugtas steeds meer drukken. En dan bedenk je, heb ik eigenlijk niet wat te veel meegenomen? Had ik maar wat thuis gelaten? Wat was nou echt nodig?
Je ziet dat ook, dat mensen vanuit Colombia, die naar de Verenigde Staten gaan, dwars door de jungle van Panama, dat ze ook steeds meer uit hun rugtas halen. Die moeten namelijk meer dan 10 dagen lopen, dwars door het oerwoud, met alle verschrikkingen en gevaren. En dan zie je een heel spoor van spullen die ze uiteindelijk uit hun tas hebben gehaald, omdat het te zwaar werd. Maar stel nu, gemeente, dat iemand zegt van een gezin: papa, ik kan niet meer. Wilt u mijn tas dragen?
Dan denk ik dat een papa zal zeggen: ja, dat is goed, kind, kom maar. Ik draag jouw tas er wel bij. Ook al is het voor papa ook zwaar.
En dan zegt het volgende kind: papa, wil dit voor mij ook doen?
En nog één. Stel dat je met een gezelschap bent en dat er steeds meer mensen komen: wilt u mijn tas ook dragen? En dan komt er een hele groep mensen die zegt: wilt u het voor mij ook doen? Dan zeg je: ja, maar dat kan natuurlijk niet. Ik ga nog even verder. Stel dat al de gemeenteleden het van u vragen. Stel dat al de mensen uit Den Haag het van u vragen. Dan zeg je: ja, dat kan niet. Alle Nederlanders. Alle mensen in deze wereld. Alle mensen die ooit op deze wereld hebben geleefd en zullen leven.
Hou maar op, zegt u, dit kan ik me niet indenken. Dat is onmogelijk, dat is onmogelijk. 1 tas, 2 tas, 3, maar dan houdt het al op. 4 misschien.
Weet je, hoe werd ook weer die zondelast getekend in Bunyans Christenreis? Dat was toch een pak waar christen onder gebukt ging. Het was een zware last. Nou ga ik u vragen: hoeveel mensen zullen er in de hemel zijn? Weet u het? Hoeveel zijn het? Die in de hemel zullen zijn straks als de Heer Jezus terugkomt. Als alles is ingezameld. Johannes heeft ze gezien. En hij was verwonderd. Hij zegt: het zijn er zoveel. Ik kan ze niet tellen. Het is een schare die ik niet kan tellen. Weet je, wij mogen gerust spreken als we toch getallen moeten noemen. Over miljarden. Zoveel. Je moet me niet klein denken van God. Van zijn koninkrijk. Van het aantal van zijn onderdanen. Van al die mensen, gemeente, heeft de Heer Jezus een pak van zonde op zich gekregen. Dat zware pak heeft hij meegetorst naar Golgotha. Het handschrift onze zonde was genageld, staat er in het formulier, voor het avondmaal aan zijn kruis. Hij nam ze mee. Begrijpt u nu hoe zwaar de last was? Ach, ik zeg het verkeerd. Begrijp, u kunt het niet begrijpen. Maar hebt u er enig besef nu van? Van dat onbevattelijke, zware lijden van Christus. En dat ik daarom terugdeinst voor deze opdracht. Zoals u dat ook leest als hij in Gethsemane worstelt met zijn vader. En spreekt over de drinkbeker die zijn vader hem voorstelt. En hij vraagt: wilt u die beker wegnemen? Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En met dan zien we de 2 naturen van Christus. Dat is heel belangrijk. Zijn menselijke natuur deinst terug. Zijn menselijke natuur zegt: dat kan ik niet. Maar zijn goddelijke natuur, die zal hem ondersteunen. En die maakt dat hij die last kan dragen, kan wegdragen, dat hij kan bestaan onder de toorn van zijn vader. En dat ziet u hier ook in dit vers. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Weet u, dan gaat hij bidden.
zoals u dat vanmorgen ook hoorde over het gebed. Dan gaat hij de Vader erkennen. Maar hij legt ook zijn nood bij zijn Vader neer. Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Hij zegt er meteen bij, het kan niet. U kunt mij niet verlossen. Jawel, als Vader, u bent wel almachtig. Maar als u dat zou doen, dan zullen de mensen niet zalig kunnen worden.
En dan zal de Vader niet aan zijn eer komen. Dan zal gemeente het goddelijke plan, het verlossingsplan, niet kunnen worden uitgevoerd. En daarom zegt hij, hierom ben ik in deze uren gekomen. Dat is een onderwerping aan zijn hemelse Vader. Heer, Vader, ik doe wat u wil dat ik zal doen. En daarom zegt hij in vers 28, Vader, verheerlijk uw naam. Verheerlijk uw naam. En dan doelt de Heer Jezus in het bijzonder op zijn lijden. Vader, mag ik dan lijden? Zal ik dan lijden? Opdat uw naam verheerlijkt wordt, doet u maar wat het beste is. Opdat uw naam zal worden verheerlijkt in deze wereld. Ik ben bereid, ik ben gewillig om de beker leeg te drinken. En gemeente, dan wordt het gebed, dat wordt beantwoord. Ook dat staat in vers 28. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. Kai edoxasa kai palin doxaso, in het Grieks. Ik heb verheerlijkt en ik zal verheerlijken. Iemand schreef, dit is een hemelse attestatie. Jezus kreeg publiek een hemelse attestatie van zijn Vader. Hij is het. Hij is mijn zoon, mijn beminde. Ik meen, dat was heel belangrijk. Dit is het getuigenis van de hemelse Vader over wie Jezus is. Opdat de mensen niet alleen in de hemelse Vader zouden geloven, maar ook in zijn Zoon, die de Vader heeft gezonden, en in het woord van de Zoon. En gemeente, dan wijst de Heer Jezus erop, dat is voor u gebeurd. Nu zegt hij, het is nu ook de tijd, dat de vorst de duisternis van zijn troon zal worden gestoten. Vers 31. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. De gemeente, die grote, gevaarlijke, wrede, niemand ontziende vorst, Satan, wordt ontroond, wordt afgezet. Hij wordt buitengeworpen, staat hier. Dat betekent niet een buitenwerp uit de hemel, zoals dat eerder door Jezus is gezegd, maar uit de wereld. Hij zal uit de wereld worden verbannen. De heerser van deze wereld, zoals hij wel genoemd wordt, zoals hij zichzelf ook noemde, hè, bij de Heer Jezus, de heerser van de wereld. Ook Ignatius noemt hem zo, heerser van de wereld. Die zal ontroond worden. En dat is eigenlijk in een hele wonderlijke weg. In de weg van het kruis op Golgotha. De machtswisseling zal plaatsvinden op Golgotha. Daar wordt die heerser ontroond. En wordt zijn kroon afgenomen. Dat is wonderlijk. Als de Heer Jezus daar aan het kruis hangt, blijkt hij de koning te zijn. Dat is niet te bevatten. Dat is heel tegenstrijdig. Daarvan zeggen de mensen in de wereld, Ja maar een koning die zich aan het kruis laat nagelen, dat is toch geen koning? Laat staan een god.
De Jood is het een ergernis. De Griek is het een dwaasheid. Maar het is een kracht Gods, gemeente, tot zaligheid. Daarom zegt Jezus, als ik verhoogd zal zijn aan het kruis, dat bedoelt hij, zegt Johannes. Johannes begrijpt het heel goed. Dit is de kruisdood. Als ik verhoogd zal zijn aan de kruispaal, dan zal ik allen tot mij trekken. Dan zal ik het bewijs leveren dat ik de koning ben van hemel en aarde. En dat mensen mij zullen gaan dienen. Hij die er hangt als de vervloekte, als de uitgestotene, als iemand die de aarde niet meer wil dragen en die door de hemel niet wil worden ontvangen. De meest smadelijke verhoging. Ja. Ja, is geen nederlaag, maar is een overwinning. Het is zijn glorie. We lezen in de schrift, hij heeft zichzelf vernederd, vernietigd zelfs, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Het kruis, zo las ik, is de ladder naar de hemel. Het kruis is de ladder naar de hemel. Adam dacht door te zondigen naar de hemel te kunnen springen. Gelijk te worden aan God. En de Heer zei, dat kan niet. Toen kwam de zonde in de wereld. Toen zond de Heer, de Vader, zijn Zoon naar de aarde. Toen werd het kruis opgericht. Als een ladder naar de hemel. En Christus neemt al degenen die zalig worden mee op die ladder naar de hemel. Hij neemt ze mee naar de kruispaal. Gemeente, dan komen we bij die vraag. Wie dan? Wie zal hij tot zich trekken? U begrijpt wat trekken is, hè? Trekken is, je wordt naar hem toegebracht. Zoals ik een touw om iemand kan doen. Stel dat ik dat doe, bijvoorbeeld bij een van mijn kinderen. Ik zeg, kom maar, dan zal ik je even trekken. Door de kamer, door het huis. Dan moet je wel, als kind. Want papa trekt aan het touw. Of aan een sjaal. En soms zet een kind ergens op zitten. En dan moet hij voortgetrokken worden op een sleetje. Denkt u maar hè, aan de sneeuw die we pas hadden. Dan word je voortgetrokken. Trekken. Waarbij je dus zelf niets hoeft te doen. Het gebeurt. Het gaat. Ik zal ze tot mij trekken. Eigenlijk gebruikt de Heer Jezus hier het beeld van een magneet. Zoals een magneet al het metaal naar zich toe trekt. Zo trekt hij. Wat doen die mensen, die allen, gemeente? Wat doen die mensen? Zijn die daar druk mee bezig? Zijn dat de mensen die verstandig zijn? Die alles goed hebben overdacht? De Bijbel goed hebben gelezen? En hebben gezegd, nu zal ik naar Jezus gaan. En door hem zalig gemaakt worden. Ik zal in hem geloven. Dat is een goed advies geweest. Zijn dat die mensen? Nee. Nee, gemeente, want de Bijbel is heel eerlijk. Ik zal het meteen vertellen. U heeft het vast al vaker gehoord. Er is helemaal niemand. Helemaal niemand. Die uit zichzelf naar Golgotha gaat. Om op de gekruisigde te zien. Om door zijn wonden genezen te worden. Om gereinigd te worden door hem. Om vergeving van zonde te ontvangen. Er is niemand. Zal ik u eens één passage voorlezen uit de Bijbel? Er zijn er zoveel. Maar ik lees u voor Romeinen 3, enkele versen. Wat dan? Zijn wij uitnemender, wij, Joden, zegt Paulus, maar lees u eens bij kerkmensen. bij die trouw naar de kerk komen en de Bijbel lezen en bidden en... Vult u het maar aan. Zijn wij uitnemender? Beter? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd, beide Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Dus wij ook. Gelijk geschreven is, dan verwijst Paulus naar Psalm 14 en Psalm 53. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één. Toe. Einde citaat. Gemeente, Gods woord beschrijft ons allemaal als doden, geestelijk doden. Die niet luisteren, die niet horen, die niet zien, die niet gehoorzamen. Ook worden wij getekend als onwilligen. Niet alleen onmachtig, maar ook onwillig. We willen het niet. U wilt niet tot mij komen, zegt de Heer Jezus. Mensen, wij zijn tegenstanders. Dat komt omdat we handlanger van Satan zijn geworden. Omdat we Adams kinderen zijn. Vijanden van God, maar ook vijanden van Christus.
Vijanden van het kruis.
Ja, zo hoorde ik eens een dominee zeggen. Vijand van mijn eigen zaligheid.
Heer Jezus heeft ons getekend zoals we zijn. Als een verloren schaap.
Weggedwaald. Dat niet meer terug kan komen.
Als een verloren zoon. Moedwillig weggegaan. Uit het huis van de vader.
En al het goed doorgebracht. Niet tot eer van God.
Als een verloren penning.
Die daar onopgemerkt ligt. Dood. Niemand die het opmerkt. Daar ligt die penning. De penning die niet eens op kan staan. En dan zegt de Heer. Ik ga ze allen tot mij trekken. Ja, dan kom je natuurlijk bij de vraag. Zijn dat alle mensen in de wereld? Kun je dan zeggen dat iedereen uiteindelijk tot de Heer Jezus wordt getrokken en zalig wordt? Zoals sommigen wel beweren. En die zeggen, ja hoor, dat staat in Johannes 3 vers 16. De hele wereld zal zalig worden. Weet je, dan zou de Bijbel in strijd zijn met zichzelf. Want wij lezen dat er ook mensen verloren gaan. En dat velen zelfs op de brede weg blijven wandelen. En in het verderf zullen komen. Dus dat kan niet. Nee, hier wordt bedoeld, gemeente, dat er allerlei mensen zullen komen. Jood en heiden. En daarom weer die vraag van de Grieken. De Heer Jezus ziet het niet alleen uit het Joodse volk. Maar ook juist uit de heidenvolkeren. Uit al die verschillende naties en tongen en geslachten zullen ze komen. Het zal straks, mag ik het zo zeggen, een bond gezelschap zijn. Van zoveel nationaliteiten. Uit die grote groep mensen worden er velen zalig. Ja, allen. Allen die door de Vader aan de Heer Jezus zijn gegeven. Weet je, dat zit op zijn verkiezende liefde. Op het welbehagen Gods. Maar het ziet ook op de ruimte van zalig worden. Als dit soort woorden gebruikt worden in de Bijbel, allen en wereld, dan bedoelt de Heer er ook mee te zeggen, u hoeft niet bang te zijn dat u niet mee mag komen. Dat u hier op aarde de toegang wordt ontzegd. Nee, er is een fontein geopend voor de zonde, voor de inwoners van Jeruzalem, voor zondaren. Een fontein. Er is plaats voor een ieder die zalig wil worden. Zo nodigt hij. Hij nodigt gemeente ruim. En hij is zo mild in het geven. Wij gaan zingen van de Leidende Borg. Psalm 69, vers 2 en vers 14.
Thank you.
gemeente, de werkelijkheid is zojuist genoemd en beschreven. Dat er niemand uit zichzelf naar Christus zal gaan.
Het is ook naar zijn eigen woord. Hij wil tot mij niet komen. En op een andere plaats, hoofdstuk 6, zegt hij. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader hem trekken. En daarmee laat hij zien. Van uit onszelf komt het niet.
Het is door een psalmdichter bezongen, zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in de nood.
Er is daarom een kracht nodig, gemeente, die sterker is dan al de krachten die een mens vasthouden. De banden moeten gebroken worden. We moeten losgewrikt worden, losgemaakt worden uit de gevangenis van de zonde, de gevangenis van het ongeloof. Daar is er één die in staat is om deze gevangenis open te maken. Hij die knopen kan ontbinden, die ons gewillig kan maken.
Toch riepen ze in de lenden, de Heer ootmoedig aan.
Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan.
Hij hielp hen uit de nood, hij bracht hen uit het duister,
de schaduw van de dood. Hij brak hun band en kluister. Meente, daar gaan we toch inzien. De Heere gaat dat in zich geven. Heere, als u mij niet trekt, dan zal ik niet komen. Dan zal ik u niet nalopen. Als u, Heere, mij niet verlost, wie zal mij dan verlossen?
Die man in Bethesda, gemeente,
toen de Heer Jezus vroeg of hij genezen wilde worden, die beleed het. Ik heb geen mens. Ik heb geen mens. Wat is het nuttig en nodig dat we beleiden, o Heer, ik heb geen mens. Maar ik kan het ook zelf niet. Om mij te redden. Om mij terug te brengen. Bij u. In uw gemeenschap. Om mij terug te brengen. In het Vaderhart. Om mij te reinigen van al mijn zonden. En gemeente, daarom gaat hij trekken. En hij trekt met koorden van liefde. Mag ik u nog een keer dat voorbeeld voorhouden? Stel dat er weer sneeuw ligt in Den Haag of daarbuiten. En dat een vader of een moeder het kind gaat trekken. Het kind dat op de slee zit. Hoe zal die vader, hoe zal die moeder dat doen? Stel dat u het zelf bent. Hoe trekt u dan? Niet zo heel moeilijk toch? U wil dat dat kind geen ongeluk zal krijgen. Dat het goed gaat. Zo trekt u. Kijk, dat is nou een heel eenvoudig voorbeeld. Maar het is het beeld wat de Heer zelf ook vaak gebruikt. Van een vader, van een moeder. Zo trekt de Heer. Gemeente, in de eerste plaats trekt hij krachtdadig. Hij trekt krachtdadig. Er is kracht voor nodig om een zondaar, een zondares uit de macht van de boze te halen. Want de boze houdt ook vast. Denkt u maar aan Legio. Die man had veel duivelen in zich. En die duivelen wilden niet weg. Uiteindelijk moesten ze het opgeven. En baden ze de Heer Jezus of ze dan in de zwijnen mochten gaan. En dat mocht. Maar ik denk ook aan die maanzieke jongen. Toen de Heere Jezus de duivelen gebood om uit die jongen te gaan. Toen probeerden ze hem nog te doden. En toen lag de jongen kronkelend op de grond. Zo sterk is de boze, gemeente. Als de boze bemerkt dat Gods geest gaat werken in het hart van een jongen of een meisje. Een man of een vrouw. Oh, dan stelt hij zich op als een geduchte tegenstander. Zo heeft Christen... Zo heeft Bunyan het ook getekend in de Christenreis. Waar Christen de strijd moet aanbinden tegen Apollyon. En het bijna lijkt te verliezen. De meente, de zonde trekt, de wereld trekt, de duivel trekt. Maar Christus is sterker. Hij is sterker. Dat is het eerste. Het is een krachtdadige trekking. Meente, dat wil niet zeggen dat het altijd in een hele korte tijd gaat. Dat het een moment is dat je zo duidelijk kunt aanwijzen. We weten dat Paulus zo'n moment kon aanwijzen. Vlak voor de poort van Damascus komt hij de Heere tegen.
Er wordt in krachtdadig getrokken. Het is zo duidelijk het moment. Maar later komt Timotheus bij Paulus. En van Timotheus weten we, dat beschrijft Paulus zelf, dat het gegaan is in zijn jeugd in een weg van geleidelijkheid, waarin de Heere hem te sterk werd, waar de wereld steeds minder waarde kreeg en het koninkrijk van God juist veel zwaarder ging wegen, waar de noodzaak van zalig worden meer en meer ging wegen. Ja, gemeente, dat gaat niet buiten de kennis van de zonde om, buiten de ellendekennis om, hoor. En maar geleidelijker. En zo ook tot de verlossing gekomen. Abrakel zegt dat de meesten in die weg door de Heere worden getrokken. In de weg van geleidelijkheid. Maar dat is niet minder krachtdadig als wanneer het in een heel korte tijd gaat. Weet, het is ook een verborgen trekking. Verborgen. Als de Heere trekt, dan zie je daar van buiten niet zoveel van. Dat wordt niet meteen allemaal gezegd en beleden. Dat gaat in stilte. Zoals Maria in stilte naar de Heer Jezus zat te luisteren. Dat zijn die innerlijke overtuigingen. Dat zijn die innerlijke momenten van onderwijs ontvangen. Onder de prediking. Of als je thuis het woord mag lezen. Dat diepe verlangen om hem te kennen. Om zalig gemaakt te worden. Door de Heer Jezus Christus. Het is een verborgen zaak voor het oog. Maar het komt uiteindelijk wel openbaar, hoor. Zeker. Het blijft niet verborgen. Dat is het woord van Jezus trouwens, hè. Ja, Jezus zegt, het begint in het verborgen. Als een mosterdzaadje. Wat in de aarde valt. En het wordt de grootste boom van de moestuin. Weet je, mag ik nog iets zeggen over die trekking? De Heer Jezus trekt zo zacht. Hij zegt niet door geweld, niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Het woord blijft vasthaken in de ziel. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hand. Hij doet het zo zachtjes, zo lieflijk. Wend u tot mij, wordt behouden. O alle vermoeide en belast, kom toch tot mij, zegt Christus. En ik zal u rust geven voor uw zielen. Daar hoor ik de beroepen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Waarom weegt geleden geld uit voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Wat een lieflijke trekking, gemeente. Mag ik u een voorbeeld geven? Van iemand die heel dicht bij Jezus was. Op Golgotha. Die man. Aan de ene kant van Christus. Gekruisigd met hem. Die moordenaar. Ja, die bedoel ik. Ziet u het niet, gemeente? Eerst bleef het stil. We horen die man een poosje niks meer zeggen. Terwijl hij aanvankelijk meedeed. Met die andere moordenaar. Jezus bespotte. Kom af van het kruis. Het staat in meervoud. Dat ze beiden aan het bespotten waren. Maar dan komt er een stilte. Die man is getrokken door het woord van Christus. Hij heeft hem horen bidden. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En toen zag die man. Toen zag hij. Op de eeuwigheid. Dat hij spoedig voor God moest verschijnen. Dat het zo niet kon. En weer zag hij op die middelste man. En hij geloofde. Deze is de Kyrios. De Heer. Deze gekruisigde. Is mijn schepper. Maar dan kan hij mij ook herscheppen. Hij werd zachtjes getrokken. Ja, met koorden van liefde, gemeente. Met liefdeskoorden. Want dat doet de Heer ook. Ik trok hem met mensenzelen, met touwen der liefde. Het is die alles verdragende, alles bedekkende, alles vergevende liefde. Hoe vaak hij ook gegriefd is, hoe vaak we ook tegen hem hebben opgestaan, hoe lang we ook gezondigd hebben. Hij komt met zijn vergevende liefde. Dan horen we die moordenaar zeggen, wij hebben kwaad gedaan, wij hangen hier terecht.
Maar deze heeft geen kwaad gedaan. Gemeente, dan krijgt hij zo'n krediet op de Heer Jezus. Zou u aan mij willen gedenken als u in uw koninkrijk gekomen bent? Hoort u het, gemeente? Hij bedelt om genade. Hij zegt niet, ik kan u daar wat voor geven. Ik kan dat wel betalen. Die man kan niks geven. Hij hangt daar, arm en naakt, letterlijk en geestelijk. Hij hangt daar voor de poort van de dood. En hij weet, er is maar één grond waarop ik zalig kan worden. En dat is genade, onverdiend. Gemeente, dan gaat de Heer Jezus in dat trekken. Gaat hij die onwil wegnemen. Van onwillig maakt hij gewillig. Van de traagheid om zalig te worden neemt hij weg. Twijfel, hij neemt die ook weg. Vijandschap, hij neemt die weg. Hij neemt al de verhinderingen weg. Ook de bezwaren die er kunnen zijn. Ik ben een te grote zondaar. Ik heb te lang gezondigd. Ik ben te hypocriet. Ik heb een verborgen zonde. Ik heb, och, vul het maar aan. Al die bezwaren. Ik mag toch niet komen. Want ik ben te erg, te slecht. Hij overreed ze met zijn genade, met zijn liefde. En hij laat ze bidden, trek mij even, dan zal ik u nalopen. En in genade brengt hij ze bij hemzelf. En dan tenslotte, gemeente, hij trekt in trouw. Het is een trekken in trouw. Trouwe liefde, bewarende liefde. Wat hij begint, laat hij nooit meer los. Hij brengt ze thuis. Hij brengt ze over het graf naar huis, naar het vaderhuis, met de vele woningen. Hij trok ze eerst naar zichzelf, naar de kruispaal, naar zijn wonden, maar hij nam ze ook mee het graf in. Toen hij opstond en ten hemel ging, nam hij ze mee, want ze, die namen waren in zijn handpalmen gegraveerd en hij heeft ze gebracht in het binnenste heiligdom, voor zijn vader. Daar heeft hij ze gebracht. Daar horen we hem zeggen, Vader, zie uw kinderen, die gij mij gegeven hebt. En dan zal het straks ook ten volle waar zijn. Waar hij is, daar zal zijn dienaar zijn. Mag u daar dan zijn? Was er vanavond herkenning in wat u mocht horen? Of moest u zeggen, nee, oh nee, ik ben een vreemdeling van deze zaken. Hoe moet het toch? Hoe het moet, bent u naar mij toe. Wordt behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Breng uw zaak, breng uzelf bij hem. Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Amen. Heere, zo mochten we onderwezen worden. En die tekst, misschien altijd overheen gelezen hebben. Want de verhoogde Christus aan het kruis. Die al de zondaren die zalig worden, naar zich toe zal trekken. Maar ze ook mee zal nemen naar het vaderhuis met de vele woningen. O Heer, wil geven dat ook wij, ieder die er is of meeluistert, daar mag zijn. Waar de meester is, zal ook de dienaar zijn. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Weten, we willen tenslotte nog zingen. Psalm 72, daarvan de versen 6 en 7. u heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen.